Beste leden van de universitaire gemeenschap, wat een voorrecht om hier op deze vertrouwde plek in de aula te mogen staan en u toe te spreken en zoveel vrienden, collega's, mentoren, studenten en ook familieleden hier bij deze gelegenheid te mogen begroeten. Het is de beste tijd en de slechtste tijd voor de wetenschap. Het is de beste tijd, want ik denk dat we nog nooit in de geschiedenis zo weinig hebben begrepen of geweten. Nog nooit zijn er zoveel vragen en uitdagingen geweest en is er zoveel talent en technologie beschikbaar om die te beantwoorden. Met een enkele pennenstreek zou ik de wetenschap van de vorige eeuw kunnen karakteriseren als de zoektocht naar de bouwstenen van de werkelijkheid. De moleculen, atomen, deeltjes die de materie opbouwen. De cellen, eiwitten en genen die het leven mogelijk maken. En de bits en algoritmes en netwerken die de basis vormen van informatie en intelligentie. Zowel menselijk als kunstmatig. Maar nu zijn we in de volgende fase beland. Zeg maar de next level. Deze 21ste eeuw zal verkennen wat we allemaal met deze bouwstenen kunnen gaan bouwen. De collectie Lego-blokjes is compleet. We kunnen nu gaan spelen. De wetenschapper gaat van ontdekker naar ontwerper. Nu is in die 14 miljard jaar kosmische geschiedenis en zo'n kleine 4 miljard jaar leven hier op planeet Aarde door de natuur maar een verwaarloosbare fractie van alle mogelijkheden verkend. Evolutie is een trage speler. Zoals de bioloog Richard Dawkins graag betoogt, zijn wij hier in de zaal, maar wij allen en ieder ander organisme dat ooit heeft geleefd, enorm bevoorrecht. Wij zijn allemaal de winnaars van een loterij met bijna uitsluitend verliezers. Om alleen alle nullen van het getal van mogelijke DNA-combinaties, 4 tot de macht 3 miljard, uit te schrijven, vraagt een reeks van 1000 dikke boeken, alleen om het getal op te schrijven. Uit dat enorme aantal alternatieven bent u en ik en ieder ander uitgekozen om gerealiseerd te worden. Wij zijn gebouwd. En datzelfde geldt voor alle vormen van materie om ons heen, alle gedachten die we ooit hebben gehad. Wij, dit alles dat ooit is geweest en wat nu is, is slechts een topje van een ijsberg van mogelijkheden. Maar dit gaat allemaal veranderen. Dat terg en trage natuurlijke ontdekkingsproces gaat nu versneld plaatsvinden in het laboratorium Planeet Aarde. Samen met in de toekomst krachtige zelflerende computers, waarschijnlijk gebaseerd op de kwantumtheorie, gaan we deze nieuwe wereld daadwerkelijk en ook virtueel in kaart brengen. Straks kunnen we ieder gerecht op de menukaart bestellen. De menukaart van de werkelijkheid. En deze brave new world met nieuwe kunstmatige materialen, organismen, breinen en misschien wel een nieuwere, betere versie van onszelf, dat bekoort en tegelijkertijd beangstigt ons. Niet het minst omdat het tempo van deze veranderingen steeds sneller en sneller zal gaan. Waarschijnlijk wel te snel. Het schip van de vooruitgang verlaat eigenlijk de binnenwateren en koers nu de volle zee op. Vol woeste golven. En dit roept fundamentele vragen op over hoe we de wetenschap gaan gebruiken om onze samenleving in de toekomst vorm te geven. Wat is ons technisch, maar ook ons moreel kompas in deze onbegrensde oceaan van mogelijkheden? Waar vinden we de noodzakelijke radicale ideeën, de transformerende technologieën, de complementaire invalshoeken, maar ook de bezinning en de ethische overwegingen? Waar zijn de individuen die verder kijken en dieper doordenken om de juiste koers uit te stippelen? Ik hoop op de universiteit en ik hoop hier ook op de Universiteit van Amsterdam. We leven dus in een tijd van onbegrensde technologische mogelijkheden. Maar die wereld is ondertussen ook naastig op zoek naar nieuwe bronnen van economische groei, al worstelend met serieuze ecologische en sociale uitdagingen. En juist in dit kabaal van vraag en aanbod moet de wetenschap naar haar binnenstem durven luisteren. En dat is moeilijk, zo niet onmogelijk voor politici en voor burgers om de toekomst te voorspellen, om de toekomst te zien. En de klant kan niet altijd koning zijn. Het is namelijk erg lastig om te weten wat je niet weet. Het genie van Steve Jobs was dat hij producten kon bedenken die niemand miste, maar uiteindelijk iedereen nodig bleek te hebben. 10 jaar geleden was er geen onstilbare vraag naar iPhones. En toen de eerste computer werd ontwikkeld, zei Thomas Watson, de president toen van IBM, dat er wereldwijd behoefte was aan misschien 5 exemplaren. Nou, toegegeven, ze waren zo groot als een huis en gingen continu kapot. Maar ik kan me nog heel goed herinneren, in 1991 was ik op een feestje en ik vertelde heel enthousiast over het World Wide Web. Ik had zo net mijn eerste webpagina gezien. Ik begon te vertellen, dan kon je sommige woorden waren onderstreept en daar, als je daarop klikte, kreeg je een nieuwe pagina. In het feestje werd er hoofdschuddend gereageerd. Zo van, wie typisch zo'n doorgeslagen hobby van deeltjesfysici. Totaal irrelevant voor de rest van de wereld. Bottom-up initiatieven, geleid door visionaire onderzoekers, hebben de grootste kans de doorbraken te forceren die de maatschappij zo hard nodig heeft. Ook al realiseert diezelfde maatschappij dat niet. Niemand kon 50 jaar geleden de noodzaak zien voor gentherapie of voor Google's zoekalgoritmes. Bijna alle nuttige toepassingen vinden hun oorsprong in de onderzoekingen van vrije geesten, vaak uitsluitend gedreven door hun passie om iets van de wereld te leren kennen. Ik vind het opvallend dat het vaak kunstenaars en schrijvers zijn, zoals Jules Verne, die voor het eerst de reis naar de maan beschreef, of A.G. Wells, die voor de Eerste Wereldoorlog al sprak over atoombommen, die als eerste de toekomst verbeelden, niet gehinderd door enig gezond verstand of technische kennis. Het is vaak de perifere visie, wat we zien aan de uiterste rand van ons gezichtsveld, die het verst vooruitkijkt. Om de wetenschap zo nuttig mogelijk te laten zijn, is het dus gebaat met minder nadruk op die concrete uitkomsten en meer aandacht voor het proces en de drijfveren. En dat zijn wat mij betreft onder andere verbeelding en nieuwsgierigheid. Verbeelding laat ons dromen naar wat er voorbij de horizon ligt. Nieuwsgierigheid is de wil om ook naar die horizon te reizen. Desnoods alleen en in een gammel bootje. Een onderzoekende houding, een open geest om vertrouwde zaken ter discussie te stellen, de durf om iets nieuws uit te proberen, om mislukkingen te accepteren, de rust om die resultaten zorgvuldig te analyseren en ook de visie om de koers naar de volgende bestemming uit te zetten, is niet alleen essentieel in de wetenschap. Ook het onderwijs, het bedrijfsleven, de kunsten en ja, ook de politiek verdienen te mogen dromen over wat we nog niet weten. Over een wereld die er nog niet is, maar er wel kan komen. Zoals Robert Kennedy zei, there are those who look at things the way they are and ask why. I dream of things that never were and ask why not. Geachte aanwezigen, er is niets mis met strategische plannen, maatschappelijke uitdagingen, nationale agenda's, topsectoren, sleuteltechnologieën en allerlei andere top-down sturingsmechanismen. Het probleem is soms dat die uitkomsten steeds identiek zijn. De onderzoeksprioriteiten van menig universiteit, regio of land lijken sprekend op elkaar. Het gevaar is dat we meer van hetzelfde krijgen. Een regressie naar het gemiddelde. Het opeenhoping in dat veilige midden. Alle kwantitatieve metrieken, alle evaluaties en protocollen leiden overigens tot de beste bedoelingen, tot risicomijdend gedrag. Bruce Alberts, de voormalig president van de US National Academy of Sciences, schreef onlangs in Nature dat de huidige hypercompetitieve atmosfeer creativiteit smoort en wetenschappers stimuleert middelmatig, veilig en oninteressant werk te doen. In zijn woorden, we moeten mensen belonen die iets anders willen doen. U kent wellicht het verhaal van de creativiteitstest die de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA had ontwikkeld om de beste ingenieurs te selecteren. Maar 2% van alle kandidaten slaagden voor deze strenge toets. Toen kreeg iemand het briljante idee om diezelfde toets aan 5-jarigen te geven. Nu slaagt opeens 98%. Op 10-jarige leeftijd nog maar 30 en bij 15-jarigen was het slechts 12% over. Nu denk ik dat niemand in een raket wil stappen ontworpen door 5-jarigen. Maar deze resultaten zijn toch veelzeggend. Onze opvoeding en ons onderwijs trapt hard op de rem van de verbeelding. De onderzoeksknop staat bij ieder kind eigenlijk van nature al aan. Het is gewoon zorg om van de uitknop af te blijven. Ik weet zeker dat toekomstige generaties op deze tijd zullen terugkijken in ongeloof hoe actief we die creativiteit, die natuurlijke creativiteit en ontdekkingsdrang wisten te beteugelen. Op dezelfde manier dat wij terugkijken naar zeg de 19e eeuw en niet konden geloven dat men toen in die tijd bijvoorbeeld hoger onderwijs zag als iets voor misschien 1 promiel van de samenleving. De natuurlijke grondstof die momenteel wereldwijd het snelst wordt uitgeput, voedt volgens mij de geest en niet de maag of de verbrandingsmotor. Vrije tijd en vrije ruimte, de mogelijkheid om ongebonden de wereld te verkennen, worden steeds zeldzamer goed. Misschien wel zeldzamer dan voeding of energie. Het zou mooi zijn als economen eens de waarde van een uur vrije bedenktijd konden uitrekenen. En op dezelfde manier holt de biodiversiteit achteruit. Niet van kikkertjes, niet alleen van kikkertjes en kevertjes in het regenwoud, maar ook van dwarse gedachten en dromen in ons hoofd. In mijn ogen zouden universiteiten de kweekvijvers door orchideeënkassen moeten zijn, waar die fragiele ideeën en andersdenkenden veilig kunnen opgroeien. Het probleem van het oer-Hollandse maaiveld is niet alleen dat gras overal even hoog wordt afgeknipt, maar dat het alleen maar gras is. Deze tijd vraagt om woeste gronden, waar ook wilde bloemen kunnen bloeien. Als samenleving moeten we de eigenheid en ook de eigenaardigheid van zowel onderzoekers als instellingen bemoedigen. We moeten durven verschil te maken, durven te kiezen. Ik denk dat voor een universiteit geldt wat voor ieder van ons geldt. Er zijn vele dingen die wij kunnen doen, maar er zijn slechts een handvol dingen die alleen wij kunnen doen. Het grootste kapitaal voor mij zijn daarbij de onderzoekers zelf. Het geheime ingrediënt van topuniversiteiten is niet onbeperkte middelen, maar onbeperkt talent. Het is de sterkste magneet voor ander talent. En laten we 1 ding duidelijk stellen in deze xenofobe tijd, waar het sluiten van grenzen als de oplossing voor het kwaad in de wereld wordt gezien in vele plekken en landen. Globalisering werkt in de wetenschap. Door de eeuwen heen heeft het vrije verkeer van mensen en ideeën alleen maar winst opgeleverd. En dat kunnen we zeker recht uit het hart hier in Amsterdam zeggen. Het wegvallen van de intellectuele barrières is een win-win voor de mensheid gebleken. En universiteiten dienen deze vrijheid ten stelligste te verdedigen. Het is hun hoogste goed. We zijn gewend te denken in termen van onze achtergrond. Het gezin, de stad waar we zijn opgegroeid, de waarden die ons zijn bijgebracht. Zij bepalen onze levensloop. Maar het mooie van de wetenschap en universiteit is dat het juist een bestemming is. Een plek waar mensen uit de hele wereld samenkomen, aangetrokken door een magische kracht. Wetenschappers zijn als trekvogels die als intuïtief weten waar hun broedgronden zijn. Ik vind het zelf niets mooiers dan te zien hoe studenten of onderzoekers na een lange reis, intellectueel of fysiek of sociaal, uiteindelijk hun gelijk ontmoeten en voelen: ik ben thuisgekomen. Geld mag dan trouwens niet de grootste magneet zijn. Het is wel cruciaal om onderzoek mogelijk te maken. De wetenschap wordt natuurlijk vaak beschuldigd een rupsje nooit genoeg te zijn. We willen altijd meer. Maar dit is geen verwend pubergedrag. Het is keiharde logica. Alle economische berekeningen laten zien dat wetenschappelijk onderzoek een geweldige investering in de maatschappij is. Een recent rapport van de Europese Commissie toont aan dat een groei van 10% in R&D-uitgaven tot een productiviteitstoename leidt van 1,1 tot 1,4%. Dat wil zeggen, als wij 0,2% van ons bruto binnenlands product extra aan onderzoek zouden uitgeven, en daar is alle reden toe, groeit datzelfde BBP met minstens 1,1%. Ik reken even voor u voor, dat is een meer dan een factor 5 winst. Stel dat u uw vermogen kunt vervijfvoudigen. Dan zou u toch al uw geld daarop zetten. Voor Nederland berekent deze berekening trouwens dat een extra miljard voor de euro voor de wetenschap, een alleszins redelijke eis die ook veel klinkt, uiteindelijk 6 tot 9 miljard euro gaat opleveren aan economische groei. Dat lijkt te mooi om waar te zijn. En misschien is dat de reden dat politici deze logica niet durven te volgen. Ze zijn zo gewend aan een wereld vol reclameverhaaltjes en halve waarheden, dat onze redelijke berekeningen hier niet weer klinken. Dat extra miljard zou trouwens ook een mooie eerste stap zijn in de goede richting van een veel minder ambitieus doel. Nederland gewoon naar het Europese of wereldgemiddelde tillen. Want als je helemaal geen idee hebt wat te doen, dan is volgens mij een goede eerste regel: doe maar wat de anderen doen. Dat geldt trouwens ook voor de verdeling binnen de wetenschapsdomeinen. Ik heb nooit begrepen waarom in Nederland succesvolle vakgebieden als bijvoorbeeld de natuur- en scheikunde, die een groot gedeelte van de eremedailles voor de nationale prijzenkast binnenhalen, in Nederland in korte tijd tot 60% van het wereldgemiddelde zijn teruggevallen binnen 10 jaar. Betreft financieringen. Het is vaak gezegd, ons land zit graag voor een dubbeltje op de eerste rang, maar ik ben bang dat op een gegeven moment, als de kaartjescontroleur langskomt, we alsnog naar de engelenbak worden verwezen. Beste aanwezigen, het mag dan de beste tijd voor de wetenschap zijn. Het is ook de slechtste. Het wetenschappelijk gedachtegoed staat wereldwijd onder druk. Ik maak dat iedere dag mee aan de overkant van de Atlantische Oceaan, waar de nieuwe regering zonder scrupules klimaat- en milieuwetgeving terugdraait, onderzoeksbudgetten draconisch dreigt te korten en de grenzen sluit voor kennismigranten. Maar niet alleen in Amerika. Op vele plekken in de wereld zien we aanvallen op de rationaliteit en de vruchten van de wetenschap. Er is een golf van fake news en alternatieve feiten die al dat valse nieuws moeten ondersteunen. En velen voelen zich plotseling vrij om klimaatonderzoek of vaccinaties of evolutietheorie of zelfs de elementaire wetten van de logica te ontkennen. Dat mag ineens. Na de verkiezing van Donald Trump als president van de Verenigde Staten zei een commentator dat een deel van het electoraat het gevoel had dat het land ernstig ziek was en dat men bereid was een experimenteel medicijn in te nemen. Goed, we leven nu met de bijwerkingen van die behandeling. Misschien had men toch wat nauwkeuriger de bijsluiter moeten lezen. Dat nieuwe regime is een ernstige aanslag op het nationale en zelfs wereldwijde immuunsysteem. Gelukkig zien we dat afweersysteem ook in werking. Vele instellingen zijn juist geprikkeld hun defensieve rol op te nemen. De serieuze pers, politieke partijen, internationale organisaties, NGO's en ja, ook universiteiten en de wetenschap. Misschien is deze stresstest van de verlichting de wake-up call die de wereld helaas periodiek nodig lijkt te hebben. U weet, als ik de biomedische metafoor even terug doortrek, dat na een infectie het afweersysteem een reservoir aan antilichaampjes heeft opgebouwd die hopelijk een volgende infectie kan helpen voorkomen. Het is in ieder geval in mijn ogen geen tijd voor de universiteit om stil te zitten en haar mond te houden. Zij moet een centrale rol in die afweerreactie spelen. Juist ook omdat ze de jeugd vertegenwoordigt. En hier ligt een hele belangrijke rol voor de studenten. Het is een taak van de universiteit om de samenleving te immuniseren tegen de aanvallen van dogmatiek en demagogisch denken. En tegen de korte termijn belangen van de politiek en het bedrijfsleven. De universiteit is een laboratorium waar nieuwe generaties worden opgeleid om de wereld naar een betere toekomst te leiden. In de wetenschap, in het bedrijfsleven, in de maatschappij. En we moeten daarbij niet bang zijn ivoren torens op te bouwen. De hele universiteit hoeft niet één grote ivoren toren te zijn, maar we hebben ze wel nodig. Het mooie van zo'n toren is namelijk, omdat je hoog zit, je ver kan kijken en eerder een betere toekomst of een dreigend gevaar kan zien aankomen. En als de tijdgeest ons iets leert, is het dat de rol van wetenschappelijk onderzoek verder gaat dan de ontwikkeling van nieuwe kennis of technologie. Dat is een hele smalle invulling van wat de wetenschap doet. De kernwaarden van de wetenschap zijn essentieel voor een volwaardige en weerbare samenleving. De zoektocht naar waarheid, de liefde voor details, het respect voor de feiten, maar ook de onzekerheden, de kritische vraagstelling en dialoog en gezonde skepsis, maar ook de verwondering voor de oneindige rijkdom van de natuur en de menselijke geest. Beste mensen, 25 jaar geleden, bijna op de dag, begon ik mijn aanstelling hier als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Voor mij is het een enorm voorrecht geweest om zo'n groot deel van mijn werkend leven, en ik hoop nog een lang stuk mee te gaan, omringd te mogen zijn met zowel gelijkgestemde als andersdenkende. Ik ben persoonlijk zeer dankbaar voor de vele vriendschappen, de samenwerkingen en interacties die deze universiteit mij heeft geboden. Maar bovenal voor de vrijheid te mogen denken, schrijven en spreken. En misschien wel het allerbelangrijkste, mij dat gevoel te geven toen ik hier voor het eerst binnenkwam. Ik ben thuis. Dank u wel.